Goedemorgen.
We zongen net over Jezus die het licht van de wereld is. Het is een fijne gedachte om te weten dat ook van nu de dagen weer langer gaan worden. Het vond ons natuurlijk wel even lastig als we uit Zuid-Amerika komen dat het zo donker is. Voor ons is het nu, we kwamen naar de dienst om 3:00 's morgens voor ons. Een erg ongewone tijd om naar de dienst te komen, voor jullie 10:00. We zijn net aangekomen, zitten nog een beetje in de jetlag. Vanochtend om 4:00 koffie gehad. Maar langzaam kom je daar wel doorheen. Voor iedere dag, voor ieder uur heb je een dag nodig, zeggen ze. Dus het zijn nu 6 uurtjes, dat is niet zo heel veel, hè. Maar in ieder geval, je merkt het wel. Fijn om in deze tijd in Nederland te zijn. We zijn nu bijna 31 jaar, of over de 31 jaar al. We zijn aan dat nummer 32 bezig. In onze tijd in Zuid-Amerika, vertrokken in 1987 naar Colombia. En het is een heel avontuur geworden met God. Als je met God op weg gaat, op pad gaat, dan ga je een avontuur tegemoet. En dan hoef je niet speciaal naar Zuid-Amerika voor te gaan. Ook in Tiel kan dat. Ook in Nederland kan dat. Maar je gaat met God onderweg en je weet niet wat er allemaal op je pad gaat komen natuurlijk. Maar één ding weet je zeker. Hij belooft met ons te zijn alle dagen van ons leven. Tot aan het einde van de wereld. En dan kom je soms voor hete vuren te staan, voor moeilijke omstandigheden waarin je zelf denkt, hoe gaat dit verder? Wat gaat er nu gebeuren? Maar God heeft altijd antwoorden en hij leidt je door. Colombia is een geweldige mooie ervaring voor ons. We gingen daar 1987 naartoe en dan in het midden van toch wel de drugstijd. In die jaren hadden we heel veel drugsbronnen en dan later guerrilla geweld. We hebben daar tussen allerlei omstandigheden gezeten. In één keer 3 uur lang gekidnapt geweest door een guerrilla-commandant met een pistool in zijn handen en dergelijke. En ja, dan weet je niet wat er gaat gebeuren. Maar op het eind zei hij, wil je voor me bidden? Nou, dat heb ik dan maar gauw gedaan. Het is een interessante tijd geweest weer, deze afgelopen maanden. We zijn naar Bolivia geweest opnieuw, Thea en ik. We hebben daar een kleine gemeente waar die eigenlijk ontstaan is. Wij gingen op pad naar Bolivia een aantal jaren geleden. Helemaal niet met de intentie om daar een gemeente te starten. Maar het gebeurde, want wij gingen daar van de Heer vertellen. En we werden gevraagd te bidden met mensen. En God begon dingen te doen in het leven van mensen. En voor het wisten hadden we daar een hele groep in een huis. En die wilden graag meer van God. We zijn daardoor ook regelmatig terug geweest naar Bolivia. We hebben ze mogen dopen. We hebben ze de beginselen mogen bijbrengen van Gods woord. En ze gaan lekker. Ze gaan heel goed. We waren kort geleden in La Paz. Thea is in La Paz gebleven. Ik ben met een team naar Sucre vertrokken in de staat Chuquisaca van Bolivia. Ook een geweldige mooie tijd gehad. We zijn naar Potosí gegaan. Nou ja, al die steden daar in de omgeving zijn heel interessante steden. Dan kom je op 4100 meter in Potosí. Dat is even moeilijk wat betreft de zuurstof. Maar een goede tijd gaat daar ook met de broeders, met gemeentes daar. Veel contacten in Bolivia, ook in Colombia. Dan kort geleden naar São Paulo geweest, Brazilië. Ook een hele leuke ervaring om daar in een gemeente te mogen spreken. Was maar een paar dagen weg. En fijn om zo ook overal God bezig te zien. Er gaat inderdaad een vloedgolf over de wereld. Een tsunami gaat er over de wereld. En ik denk dat de vijand zich opmaakt om alles weg te spoelen en kapot te maken. Maar God heeft zijn mensen nodig. God heeft jou nodig, God heeft mij nodig. Klinkt een beetje, je zou kunnen zeggen een beetje hoogmoedig misschien. Maar weet je, God heeft ervoor gekozen. Om ons te willen gebruiken. Want hij heeft niet gezegd, ik ga de engelen even roepen en dan gaan ze het evangelie brengen aan de ganse schepping. Maar hij zegt dat tegen ons. Hij zegt, ga jullie maar heen. Ga heen. En ga erop uit. En ga bezig. En breng dat evangelie van het koninkrijk. Die goede boodschap. Die hoop brengt. En die leven brengt. En daar mogen wij allemaal in gaan staan. God verplicht je niet om allerlei dingen te doen. Maar je mag jezelf beschikbaar stellen. En als je dat doet, dan ga je zien dat hij dingen gaat leiden. Toen ik jaren geleden, 1977, in mijn kamer op mijn knieën ging. En ik de Heer in mijn hart vroeg. Toen zei ik ook, Heer, als u me kunt gebruiken, hier ben ik. En ik had nooit gedacht dat God iets met mijn leven kon doen. Maar het is geweldig mooi als je voor God op pad gaat. Hoe klein je ook bent, hoe zwak je ook bent, hoe weinig je ook betekent. Dat graantje wat jij kan bijdragen. kan heel veel betekenen voor andere mensen. En of je dat nou hier doet of in Amerika, maakt niet zoveel uit. Ja, we waren in Bolivia dan en dan zie je ook de kracht van God. We kwamen daar een meneer tegen, Angel. Een nieuwe aanwinst voor de gemeente daar. Zijn vrouw Diana was heel enthousiast en die wilde heel graag dat wij kwamen ontbijten. 'S morgens vroeg. En Angel zat in zijn kamer daar in dat appartement en hij wilde eigenlijk niet naar buiten komen. Op een gegeven moment kwam hij toch naar buiten. En ging aan de tafel zitten. Een beetje nors was hij, maar we gingen daar spreken van God, we hebben gebeden samen. En er gebeurde iets in zijn hart. En op een avond was hij bij ons in de gemeente. En hij zegt, ja, ik heb zo'n ellende in mijn leven meegemaakt. Ik ben door mijn ouders verstoten met mijn broertje toen ik 4 jaar oud was. Ben ik verstoten door mijn ouders. En we kwamen daar in een tehuis terecht, mijn broertje en ik. En ook wat gebeurde er ellendige dingen in dat tehuis. Zo sterk dat wij moesten vluchten. Ik was 1 jaar of 5. En toen heeft hij een enorme moeilijke ervaring gehad. Kijk, Bolivia is een enorm occult land. Hè? Voor deze mensen, geesten en occulte dingen zijn aan de orde van de dag. En hij is op een gegeven moment is hij in zijn vlucht is hij in een graf gevallen. En is hij aangekomen met een lijk dan. Ja, vervelendig verhaal. En hij heeft een ontmoeting gehad met de duivel, zei hij. En hij heeft besloten om zijn leven aan de duivel te geven toen hij 5 jaar oud was. En hij vertelde dat de vijand, de duivel, zijn vriend werd. En die hem allerlei dingen liet beleven en allerlei dingen liet meemaken. En op een gegeven moment begon het negatief te worden. En de dag dat wij bij hem in huis waren, bij dat ontbijt. Die nacht daarvoor was de vijand aan hem verschenen en had gezegd, met jou ben ik klaar, maar nu ga ik je kinderen meenemen. En toen heeft hij het uitgeschreeuwd en gezegd, nee, mijn kinderen niet, neem mij maar mee. Maar mijn kinderen blijven er vanaf. 24 uur later staat hij bij ons op de stoel. En hebben we het evangelie heel duidelijk uitgelegd. Hebben we hem uitgenodigd om het verbond te verbreken met de vijand. En om een verbond met Jezus aan te gaan. Het was een heel één moment voor hem, want we waren met een aantal mannen aanwezig. Toen hij het verbond ging verbreken, heeft hij de handen van die broeders vastgenomen. Vastgeklampt als het ware, want hij wist dat er een enorme strijd aan vast zat. En we hebben het verbond verbroken in de naam van Jezus. En hij heeft Jezus als een Heer en Heiland aanvaard. Kort geleden is hij gedoopt. En het is een enorme overwinning dat Jezus is de koning. En ook al probeert de vijand alles kapot te maken, Jezus is altijd weer sterker. En weet u, als we van hem mogen spreken, dan brengen we licht. Mooi dat in deze tijd ook, dit is eigenlijk de tijd van het licht opnieuw. Ik was in Sao Paulo, heb je ook heel veel Joodse gemeenschap, hele grote Joodse gemeenschap, die hadden Hanukkah. Hanukkah is het feest van het licht. Dat gaat terug naar de tijd van de Maccabeeën, dat daar een aantal oorlogen waren. En op een gegeven moment was er maar voor 1 dag olie in de lamp van de tempel. En die lamp heeft 8 dagen gebrand op de olie van 1 dag. En daar is het Hanukkah feest uit voortgekomen, het feest van het licht. Maar wij hebben Jezus, hij is het licht van de wereld. Als je in het licht loopt en je kan zien waar je gaat. En veel mensen zeggen, oké, als ik een christen word, dan mag ik heel veel dingen niet meer doen. Maar weet je, als je licht hebt, in Colombia valt de stroom vaak uit. Hè? Dan hebben we heel vaak, zitten we in het donker. Als het even regent, boem, stroom uit. Dan hebben we een aantal lampen natuurlijk. We hebben een zaklamp, we hebben een andere lamp. En als je die lamp aandoet, dan weet je waar je naartoe gaat. Dus het gaat er niet om of je nou alle dingen niet of wel of niet mag doen. Maar als jij gaat wandelen en je ziet waar de valkuilen liggen, ja, dan ga je toch eromheen. Dan ga je niet in die kuil stappen, je gaat eromheen. In Colombia word je een expert om kuilen te ontwijken. Want als je op de weg rijdt in Colombia en Cali, dan moet je er echt een expert in worden. In de beginperiode keek ik nooit naar de weg. Want dat heb je in Nederland niet zo hard nodig. Je kijkt gewoon naar lijntjes en je rijdt gewoon. Maar in Colombia moet je ook op de gaten letten. Want anders gaat je hele auto naar de Filistijnen. En constant ben je bezig met reparaties. Dus je weet waar die kuilen liggen. Als je licht krijgt en Jezus gaat schijnen in je leven. En je vraagt hem in je hart, dan ga je zien waar die valkuilen zitten. En ja, als je verstandig wilt zijn, dan moet je daar natuurlijk niet in gaan trappen. Ik vind het mooi dat God heeft ons voorbeelden gegeven. Hij heeft ons beelden gegeven in zijn woord waar we naartoe mogen streven. Ik zeg altijd, we zijn nog niet wat we moeten worden of wat we mogen worden, maar we zijn ook niet wat we ooit geweest zijn. We zijn onderweg. Dan onderweg. En je zou kunnen zeggen, we zijn in werk en uitvoering. Vandaar dat we nog niet helemaal klaar zijn, maar we mogen blijven groeien. En ja, je zou kunnen nadenken, we hebben er wel eens over gesproken met de mensen in Colombia, met onze leiders, van wat is nou eigenlijk wat God van ons wil? Moeten we nou gaan evangeliseren? Moeten we gemeenten bouwen? Moeten we sociaal werk gaan doen? Moeten we kinderen eten gaan geven? Moeten we de armen gaan helpen? Ja, allemaal moet dat en mag dat. Maar ik denk dat de grootste taak voor ons ligt is om met Jezus te wandelen en van hem te leren. Om met hem te wandelen, van hem te leren, te genieten van zijn aanwezigheid, te genieten van zijn vriendschap. En dat is een prachtig proces. En God gebruikt proces in ons leven. Hij doet vaak dingen niet van de ene dag op de andere. Soms wel, maar heel vaak moet je ook processen doorleven. En als je het proces doorleeft, word je ook klaargemaakt om die taak aan te kunnen. En wel eens mensen ontmoet die, bijvoorbeeld waar wij vroeger woonden, die dame tegenover ons had 2 maal de loterij gewonnen. 2 maal. Dat was een hoop geld. Ze was zo arm als Job. Maar ze had nooit geleerd om met geld om te gaan. Maar als je mensen hebt die van onderaf aan begonnen zijn en zich opgewerkt hebben, dan heb je vaak een proces doorlopen. En dan leer je om te gaan met dat soort dingen. En zo is het ook genade van God als God in ons leven met allerlei processen bezig is om ons te brengen naar een punt. En zo heeft hij ook voorbeelden gegeven en ik vind David altijd een inspirerend figuur. David is eigenlijk een beetje een beeld van Jezus ook. En hij is koning op een gegeven moment, maar voordat hij koning wordt gebeuren er nog heel wat dingen. Ik heb altijd gedacht dat David, ik weet niet hoe ik aan dat beeld kwam, maar dat David van de ene dag op de andere dag beroemd werd. Toen hij bij Goliath kwam te staan. Hij kwam zijn broeders eten brengen, dat waren grote kerels, die waren ouder dan hem, die waren volwassenen, dat waren strijders. En hij ging daar om eten te brengen en dan staat daar Goliath en ineens staat David daar. En David die zegt, wat doe jij wel niet, jij onbesneden Filistijn, om ons volk en onze God te beledigen. En dan zegt hij, vandaag ga ik je overwinnen. En dan denk ik, wat dapper van David, want van het ene moment op het andere wordt hij een held. En dan gaat hij naar de beek, gaat hij steentjes zoeken en dan weet je allemaal wat er gebeurt, hè? Maar weet je dat het helemaal niet zo is? David was al een held lang daarvoor. Lang daarvoor was God al met hem bezig gegaan om hem toe te bereiden. Hij begon bij de schapen van zijn vader. Begon daar met de schapen en de geiten, begon hij te hoeden. En daar heeft hij al geleerd om die schapen te verdedigen. Later moest hij de schapen van Israël gaan hoeden. Maar voordat hij daar kwam, moest hij eerst leren om in dat kleine, datgene wat niet echt van hem was, wat van zijn vader was, moest hij leren trouw te zijn en moest hij leren ze te verdedigen. En ik wil u graag meenemen naar 1 Samuel 16. Ik wil een aantal versen lezen. En op de eerste plaats, komt de tijd van een richter komt tot een einde en het volk vraagt om een koning. En God geeft hen ook een aantal waarschuwingen. Weet je wel waar je aan begint? En weet je wel wat het allemaal gaat worden? En dan wordt Saul als koning gekroond. Maar Saul in zijn hart wijkt af van de Heer, van de weg van de Heer. En dan wordt Saul op een ander spoor gezet. God blijft met hem bezig, maar hij wordt op een ander spoor gezet. Dus we lezen in 1 Samuel 16 en vanaf vers 14... Dan zien we dat Saul, er staat maar van Saul was de geest des Heeren geweken. En een boze geest die van de Heeren kwam, joeg hem angst aan. Nou, hoe kan een boze geest van de Heer komen? Ik denk dat in de grondtekst bedoeld wordt dat die boze geest die hem angst aanjaagde, door God toegestaan werd. Ook weer om hem dingen te leren. Want zelfs de boze geesten, dat weten we allemaal, zijn onderworpen aan God. En er bestaan boze geesten. Er bestaan, dat weten we allemaal, dat onze strijd niet tegen vlees en bloed is, maar ook tegen de overheden, de machten in de hemelse gewesten, in de geestelijke wereld. En als je nou eens echt heel diep inzicht wil krijgen, moet je naar Bolivia gaan. Dan kom je dat van lijf tot lijf tegen. Toen wij in Potosí waren, En dat is een zo occult beladen stad, dat die stad is gewoon een kerkhof. Er zijn zoveel mensen omgebracht in Potosí. 12 miljoen Indianen zijn er vermoord in Potosí. En op een gegeven moment, kort geleden, begonnen ze daar in dat park een muur te zetten, want dat willen ze mooi maken. Ze kwamen allemaal beenderen tegen en beenderen, want het is een één kerkhof. En we gingen dan naar Palacio de la Moneda, waar het zilver binnenkwam en waar het zilver omgezet werd in blokjes en in munten, die allemaal naar Spanje verscheept werden. En een slaaf duurde maar 3 maanden. 3 maanden duurde hij maar. En dan wist hij al dat als hij daar binnen moest, dan was het een doodvonnis. 3 maanden later was je weg. Er was zoveel gif aanwezig dat je tanden uitvielen, je haren vielen uit en dan een paar dagen later ging je dood. En zo occult beladen is dat toen wij daar waren met een team, er waren allemaal echt wel mannen die ik bij me had, die echt wel bedreven waren met deze dingen. En geen één van ons heeft een oog dicht gedaan die nacht. Dat je constant voelde die daar, nou, wij zijn in de Heer en we hebben de macht van God en we hebben de kracht van God bij ons. Maar je voelde wel die belaging constant. En die boze geest die dus komt om Saul te kwellen als het ware, ja, God staat hem toe, maar hij komt niet echt van God, denk ik. Maar hij staat hem wel toe. En hij jaagt hem angst aan en toen zeiden de dienaren van Saul tot hem, zie toch een boze geest, God jaagt u angst aan. Laat onze Heer toch zeggen dat uw knechten, die in uw dienst staan, iemand zoeken die op de citer kan spelen. Een andere vertaling staat, die op de snaren kan spelen. Ik heb genoten van de mooie gitaar. Mooie akkoorden. Dat was superleuk. En natuurlijk ook de piano. Hè? Dick is echt een supergoeie muzikant. En fijn om hier met jullie samen te zingen. En weet je, spelen op instrumenten is heerlijk. Maar God prijzen is krachtig. God prijzen is krachtig. En dan zoeken ze iemand die kan spelen. Moet je even denken aan Paulus en Silas die daar in de gevangenis zitten. Ik heb kort geleden nog een aantal gevangenissen bezocht in Bogota. In de Picota. En op Buen Pastor ben ik geweest. En in Buen Pastor zitten 2 Nederlandse meisjes vast. Eén is Dominicaans-Nederlands. De andere komt uit een of ander land Afrika, maar ook Nederlands. En meestal, als ze vastzitten, zitten ze vast voor drugsmokkel. En dan kom je daar, bij die gevangenis. Ja, maar natuurlijk het hele protocol doorlopen. Ik krijg gelukkig vanuit de Nederlandse ambassade krijg ik toestemming. Dus ik ga vanuit Epafras in Nederland, ga ik dan op pad. En dan krijg ik vergunning van de ambassade. En het wordt heel netjes verzorgd allemaal. Ik krijg een chauffeur toegewezen. Ik mag in een hotel slapen. Ik verdien er niks aan, maar ik hoef ook geen geld bij te leggen. En dan vind ik een voorrecht dat ik dat mag doen. En dan ben ik dus die gevangenissen binnengegaan. En dan zitten mensen daar jarenlang soms. Jarenlang. 2 jonge dames, intelligente meiden. Ze wilden dus dolgraag studeren, ze willen dingen doen. En dan ben je zo 10 tot 12 jaar van je leven kwijt. In zo'n gevangenis. Was een heel leuk gesprek. Later ging ik naar een andere in La Picota. Het een mannengevangenis. En daar zit een vriend. Een grote donkere meneer. Altijd een mooie kerel om te zien. Om mee te praten. En weet je, hij huilde. Want hij heeft kleinkinderen inmiddels. En hij mag nu tegenwoordig na bijna 8 of 9 jaar vastzitten. Mag hij 1 keer in de maand, mag hij 72 uur, mag hij dan naar buiten. En dan kan hij op de telefoon zijn kleinkinderen zien. En hij verlangt naar zijn kleinkinderen. En weet je, had de oude kleren aan. De volgende dag ben ik naar een winkel gegaan. Ik heb een hoop kleren voor hem gekocht. En naar de gevangenis gebracht. Maar het is niet prettig om in de gevangenis te zitten. En dan zitten zij ook in de gevangenis, Paulus en Silas. En dan gaan ze zingen. Dan gaan ze God lof prijzen. En dan weet je wat er gebeurt. De ketenen vallen af. Weet je, als je God gaat prijzen, als je hem gaat danken. Iemand zei eens, God danken is een open deur naar zijn aanwezigheid. Als je God gaat danken, gaat er een deur open naar zijn hart. En dat geeft een enorme zegen te midden van de omstandigheden. En dan zoeken ze iemand die kan spelen, die de snaren kan bespelen. Er staan in verschillende vertalingen, er staat een lyre, en er staat er een ander, staat er een harp. En een aantal instrumenten worden genoemd, maar ik denk, misschien is het wel een gitaar geweest of zo, je weet niet. Kan best. Of een ukulele of zo. Maar in ieder geval, Hij kan spelen. En dan zeggen ze, als dan de boze geest van God over u komt, moet hij die bespelen en gij zult u beter voelen. En vers 17. Saul zeide tot zijn dienaren, ziet voor mij uit naar iemand die goed speelt en breng hem tot mij. En toen antwoordde een van de knechten, ik heb een zoon van de Bethlehemiet, Isai, gezien, die spelen kan. Hij is een dappere held, een krijgsman, wel ter tale, schoon van gestalte. En de Heere is met hem. Ja, dat zijn prachtige dingen. Dan wil ik even een andere vertaling erbij halen. En dan staat daar in hetzelfde vers. Toen antwoordde een de jongelingen en sprak. Zie, ik heb een zoon van Isai, de Bethlehemiet, gezien. Die kan goed op de snaren spelen. Een dapper man en strijdbaar en verstandig in zijn woorden en schoon, en de Heere is met hem. En David werd niet van de ene dag op een andere dag een held toen hij daar voor Goliath stond. David was al lang bezig met een proces. Omdat zijn hart gesteld was op de Heer. En God leidt hen door processen heen. En ik vind het erg mooi dat dan een van de jonge mannen zegt, koning, je hebt hulp nodig. En ik weet wie je kan helpen. Want ik heb hem gezien. En dan moet je eens even over nadenken dat, nou ja, je zou kunnen zeggen dat tegenwoordig is er een enorm tekort aan oriëntatie. En vooral voor jonge mannen. Vooral voor jonge mannen. Dat is een man die ik veel beluister op YouTube. Jordan Peterson. Ik vind een dappere vent. En hij spreekt over zijn boek. 12 regels voor het leven. 12 rules for life. En hoe de jonge mannen eigenlijk houvast zoeken. Omdat verantwoordelijkheden ook tevredenheid produceren. En we hebben altijd geleerd, hè, en vanaf oudsher en de tijd van Woodstock en dergelijke. Ah, je moet geen verantwoordelijkheden nemen, je moet gewoon lekker leven, je moet gewoon je gang gaan, je moet gewoon doen wat je wil. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening en absolute waarheden zijn gewoon niet meer relevant. En dat hele gebeuren heeft de wereld zo aan het wankelen gebracht eigenlijk, dat we niet meer weten waar we aan toe zijn. Tegenwoordig gaan er enorme verkeerde doctrines over de wereld die gepresenteerd worden alsof het de laatste oplossing is en die alleen maar meer instabiliteit brengen in de harten van de mensen. Tegenwoordig spreekt over seksuele geaardheid, heb je niet meer 2 of 3 of 4 verschillende mogelijkheden, maar meer dan 30 mogelijkheden. Dus ja, dan weet je ook niet meer waar je toe bent. Dan moet je voor al die mensen een speciale wc gaan inrichten. Dat wordt een probleem. Maar kijk. Je moet eens bij stilstaan hoeveel mensen jou zien. Hoeveel mensen zien jou? Veel meer dan je denkt. Het is zelf bewezen dat de meest introverte persoon gedurende zijn leven minimaal 5000 mensen beïnvloedt. Je moet je eens voorstellen als je extrovert zou zijn. Als je durft te spreken, als je durft je te profileren. Want als je zo gauw je boven het maanveld uit wil komen, dan proberen ze je gewoon een kopje kleiner te maken. Maar als christen, als kind van God, moet je durven boven dat maanveld uit te komen. En dan kun je in de problemen komen misschien, oké, so what? Dan komen we in de problemen. En dan ziet deze jonge man, die heeft David gezien. En hij beveelt hem aan. En David, in zijn bezig zijn, in zijn proces, in het leven, heeft hij al indruk gemaakt. Minimaal op deze man, maar ik denk op veel meer mensen. Als jij je leven leeft voor God. Je durft je leven te leven zo in gehoorzaamheid aan de Heer. Onder zijn woord. Dan ben je er misschien niet zo van bewust hoeveel invloed je uitoefent. Ik vind het altijd mooi dat Francisco van Assisi, die zei, je moet het evangelie altijd brengen. Je moet altijd het evangelie moet je brengen. En als het nodig is, moet je er woorden bij gebruiken. En door jouw wandelen, door jouw bezig zijn, misschien op je werk, misschien in de buurt waar je woont. Als jij het leven met God leidt, dan zul je anderen inspireren. En heel vaak durven ze niet eens te zeggen. Toen wij hier in Tiel waren, in de zomertijd, hebben we in de straat gespeeld. Met Rista, muziek, leuke Spaanse muziek en zo. En mensen kwamen kijken en toen ze hoorden dat het over de evangelie ging, hielden ze afstand. Maar ze hebben het wel stiekem gefilmd. Ik zag wel mensen het op een afstand met hun camera voorbij lopen. En later kreeg ik commentaar. Hé, ik heb je gezien, ik heb je gezien, ik heb je gezien. Het valt je niet zo op. Als je er zit. Maar God gebruikt het en mensen zien jou. En ik hoop dat het zo is. Dat als er een nood, dat de nood aan de mand komt. Dat iemand kan zeggen. Hé, maar wacht eens even. Die heeft een antwoord. En die kan helpen. En als we verder kijken naar David. Naar zijn profiel. Hoe hij in een proces, door de processen groeit en sterker wordt. Dan kom je ook andere karakteristieken tegen. Hij is... Een dapper man. Hij is niet bang. Hij is niet bang. Weet je, politiek correct willen zijn en altijd een conflict willen voorkomen is natuurlijk wel een makkelijke weg. Maar soms moet je echt wel eens een keertje gaan staan. De plaats die je hebt. En durven te gaan staan ook. Niet uit een rebels of provocerende achtergrond, maar wel paal voor de Heer. Paal voor de Heer. Als je soms mensen tegenkomt die dan hun probleem aan je vertellen. Het is zo makkelijk om je mond te houden. Oh, gaan we naar een psycholoog of gaan we dit of dat doen. Maar je zou gewoon eens een keer moeten zeggen, mag ik eens voor jou bidden? Wat kan er gebeuren? Heel veel mensen, als je dat op een neutrale manier durft te brengen, op een echte manier, dat uit je hart komt... Zullen zeggen, heel graag zelfs. Heel graag zelfs. Weet je, wij komen dan met de gedachte dat we afgewezen gaan worden. Want dat is het klimaat waarin we leven. Totaal tegenovergesteld van Zuid-Amerika, waar we vroeger was dat ook wel aanwezig. Maar door alle strijd heen, en door alle gevaren heen, en door alle omstandigheden heen, hebben christenen geleerd om te spreken over hun geloof. Je ziet ook dat de kerk in Zuid-Amerika een van de snelst groeiende kerk is ter wereld. Omdat je gewoon durft te spreken over je geloof. Ik zat een keer bij de bank. Te wachten op mijn beurt. En dat kan lang duren in Colombia. Ik ging zitten op een bankje. En ik kwam toevallig te zitten naast een dame en een jonge man. En deze dame, die begon over Jezus te praten met die jonge man. En ik zat daarnaast. En ik ben voor haar gaan bidden. Wilt u de wijsheid geven? Heer, wilt u zijn hart openen? Heer, wilt u doorbreken het leven van deze jonge man? Maar ze heeft nooit geweten dat ik ook christen was. Want het was mijn beurt om naar de kast te gaan en ik ben opgestaan. Maar weet je, God brengt je soms samen op een hele aparte manier en dan kun je voor elkaar iets betekenen. Maar mensen spreken over Jezus. Ze zijn wel eens de straat op zijn gegaan in Zuid-Amerika om gewoon met mensen te bidden. En dan merk je heel vaak dat als je dan tegenover die persoon staat en je sluit je aan bij die persoon. Je gaat bidden, dan voel je die aanwezigheid van Jezus tussen je in. Het is heel vaak voorgekomen als je amen zegt, dat die persoon gewoon zo blijft staan. Want die aanwezigheid van God is voelbaar, is tastbaar. Ook in Nederland kan dat absoluut. Maar hij is dus dapper, weet je, hij is niet bang. En een van de dingen die we altijd proberen te verdedigen is onze reputatie. Maar je moet een goede reputatie hebben, maar als nodig is ook een slechte. In de zin van niet bang zijn voor vervolging. Want het goede wat jij doet van God kan door anderen soms als slecht bestempeld worden. In Colombia is destijds een zendeling vermoord, omdat de gedachte werd dat hij een spion was van de CIA. En dat is echt voorgekomen. Kijk, die Amerikanen in die jaren, die stuurden inderdaad ook spionnen. Die kwamen als zendelingen naar Colombia. En die bespieden daar die guerrilla's. En die drongen daar die gebieden binnen als zendelingen. En dan deden ze wel eens zogenaamd als een cover-up sociaal werk. Maar in de tussentijd waren het ook spionnen. Ja, daar word je wel eens voor aangezien. Een vriend van ons, die kwam daar, een echte goede zendeling, die moest vluchten. Omdat ze dacht dat hij een spion was. Ik ben één keer opgebeld. Een heel vreemd telefoontje kreeg ik binnen van iemand jaren geleden. Hij zegt, ja, spreek met Heino Ree. Ja, meneer, ik ben een commandant van de, het leger. En jouw naam is hier gevallen en we hebben gehoord dat je betrouwbaar bent. Ik zeg, ja, ik ben betrouwbaar. Hij zegt, mag ik je wat dingen zeggen in diepst geheim? Nou, liever niet. Maar wat wil je zeggen? Ik wil geen ellende krijgen. Hij zegt, nou, we hebben een vertaler nodig, we hebben je nodig en dit en dat. En er zit groot geld achter zijn hoofd om mensen die vermoord moeten worden en die we uit de weg moeten ruimen en dat. En ik zeg, weet je wat, zeg maar niks meer. Ik wil niks meer weten. En er was een test. Er was een test van de guerrilla's om te kijken of ik omkoopbaar was. Ik zei, ik heb maar één missie in Colombia. Dat is het brengen van het woord van God. We hebben ook nooit geen problemen meer gehad. We hebben wel visite gehad van guerrilla-commandanten. In de loop van de jaren, die kwamen kijken bij ons op kantoor. Eén keer hebben ze de boodschap achtergelaten. Toen waren wij toevallig in Nederland op ons kantoor. Die zeiden, zeg maar tegen je voorganger dat je zich geen zorgen hoeft te maken. Want we hebben gezien dat je de armen helpt. En daarom gaan we me niet lastigvallen. Een aantal voorgangers zijn wel moeten vluchten. Zijn een aantal vermoord ook. En ja, dat zijn de omstandigheden die je staat. Maar weet je, David was niet bang. Hij was niet bang. En dan staat erbij, weet je, hij was ook nog strijdbaar. Dus hij was niet alleen niet bang, maar hij deed ook iets met zijn moed. Hij deed iets. Ik weet nog goed, toen wij bij Julio Ruibal kwamen, die Bolivische voorganger die vermoord is in 1995, dat was onze voorganger. Vanaf 87 tot die tijd, zei onze voorganger. En die was nergens bang voor die man. Die was nergens bang voor, maar dan zag je ook de meest ongelofelijke wonderen gebeuren. Was niet bang om te bidden voor kanker, was niet bang om te bidden voor depressie, was niet bang om te bidden voor mensen die demonisch waren. Ik weet nog goed, we waren in een dienst in Medellin met Julio. En er was ongeveer ongeveer deze afmeting en er kwam een demonisch persoon binnenlopen. Die vanaf door het pad van iedereen sprong aan de kant. En Julio stond voor hem als in de naam van Jezus. En hij begon naar buiten te rennen, die man. Op een gegeven moment begon hij met grote stenen de ramen kapot te gooien. En Julio is naar buiten gegaan en die man is op de vlucht geslagen. En hij heeft een pootje gehaakt en hij heeft hem laten vallen. En hij zei, in de naam van Jezus, wees vrij. Ja, was niet bang. Was niet bang. Maar weet je, ook al hoef je niet aan de heel extreme dingen te doen, maar wil je ook iets doen met die moed die in jou ligt? Of wil je voor jezelf houden? Als je andere mensen gaat helpen te overwinnen, jouw eigen nood wordt door God voorzien. Toen wij naar Zuid-Amerika gingen, hadden we een hele moeilijke 10 jaar. De eerste 10 jaar waren verschrikkelijk moeilijk. We waren straatarm. We hebben echt zonder eten gezeten af en toe. En dat was achteraf gesproken genade van God. Want wij hebben geleerd te leven als Colombianen. Want toen ze ons zagen, zeiden dat zijn een stel rijke westelingen. Die komen ons even vertellen hoe het moet. En weet je, als je daar komt, ik weet het nu, want we wonen al 30 jaar daar. Ze zien je aankomen als westelingen, die weet helemaal niks van ons. Die is ook helemaal niet geïnteresseerd in ons. Want die heeft volop geld en die heeft het makkelijk. En toen wij dus 10 jaar lang gewerkt hebben daar en in de armoede en onze stroom werd afgesneden, de telefoon werd afgesneden, we konden huur niet betalen. Op een gegeven moment kregen we zo het idee van, nou, jullie zijn één van ons. En zelf, die Colombianen gingen ons helpen. Die gingen ons helpen. Maar God is trouw en als je de test en de proef doorstaat, komt ook de beloning. Komt ook de beloning. En dan gaat God je eren en dan gaat je een plaats geven en mensen respecteren je. En David was niet alleen dapper, maar hij was ook strijdbaar. Hij bleef niet zitten als het nodig was. Dan stond hij op en dan was hij erbij betrokken. Als een leeuw of een beer bij de kudde kwam, dan bleef hij niet zitten. Dan pakte hij zijn slinger en bah! Scherrende schapen. En dan staat er, hij is ook verstandig in zijn woorden. Verstandig in zijn woord. Weet je, de woorden die wij gebruiken zijn eigenlijk een verlengstuk van ons hart. Waar het hart van vol is, loopt de mond van over. En de woorden die je gebruikt zijn een verlengstuk van je hart. Mensen die alleen maar over ellende praten, mensen die alleen maar praten over nederlaag en het is zo moeilijk en het is zus en het is zo. Ja, dat kan zo zijn, maar God geeft altijd hoop. God geeft altijd hoop. Dat is een van de mooie kenmerken van de Heilige Geest, dat hij altijd hoop geeft te midden van onmogelijke omstandigheden. En we mogen spreken van de hoop die in ons is. Ja, het is zo. Maar er is een God die machtig is. Ja, je hebt een verbond met de duivel gemaakt. En nu wil je kinderen meenemen. Maar Jezus is de oplossing. Die man was zo dankbaar. Dat wij zouden de volgende dag naar Soekeren vertrekken. Hij zegt, ik geef jullie $500 mee. Hij heeft heel veel geld. En hij zei 500 en hij krijgt een boodschap binnen op zijn telefoon. Hij zegt, weet je, $1000 ga je meekrijgen. En hij heeft $1000 gedoneerd aan ons team van 5 man om naar Soekeren te kunnen gaan. Het was een enorme zegen, want we hadden het wel nodig om daarheen te kunnen. En iemand die door God aangeraakt wordt, ja, die wil ook iets doen. Die wil iets doen en het gaat niet om geld, het kan ook iets anders zijn. Maar in dit geval was het voor hem makkelijk om geld te geven. En weet je, David is die man en dan is hij verstandig in zijn woorden. Want in zijn hart is er een relatie met God. Er is een band met God. En wat van binnen zit, komt ook naar buiten. Het kan niet verborgen blijven. Hij is verstandig in zijn woorden. Niet zomaar in het wilde weg. Maar ook wij mogen verstandig zijn met onze woorden. Als we spreken met hoop en met bemoediging en niet zomaar uit je duim gezogen, maar werkelijk omdat het ook in je hart een feit is. Als we met ziekte in aanraking komen, dan mogen we spreken over de genezende kracht van Jezus. Ik kreeg nog een getuigenis een tijd geleden. Ik heb het wel eens eerder verteld, volgens mij, dat ik in een dienst was in La Paz. En een mooie grote kerk, hoor, 500 mensen in het zuiden van La Paz, een rijke gemeente. En ik stond op het podium en ineens valt de stroom uit. Was nog nooit eerder voorgekomen. En ik wist op dat moment dat het God was die dat deed. En ik heb het nog kunnen zeggen zonder microfoon. Dit is God, ga op je knieën. God is hier. En hij roept jou om je te verootmoedigen en ga op je knieën. En de hele samenkomt in het donker, allemaal op hun knieën gegaan. Een tijd later kom ik terug in Bolivia en vertelde een vriend mij dat een dame was daar geweest. Die werd wel zo vrienden uitgenodigd om naar die dienst te komen. En die had het allemaal zien gebeuren en ze was nog geen christen en ze had het ook allemaal meegedaan, ook op haar knieën, God aanbeden. En ze zegt, die komende week heb ik zo'n honger naar God gekregen. Ik ben gaan zoeken, ik ben naar mijn vrienden gebeld en gezegd, er is iets met mij gebeurd en ik weet niet wat het is, maar ik moet meer weten van wat jullie hebben. En zij waren toen bij Jezus mogen brengen. En terwijl ze daar in het donker op haar knieën lag en nog niet eens een werkelijke keuze had kunnen maken, dat kwam pas een paar dagen daarna, is ze genezen van een tumor. Te midden van die groep. En niemand heeft met haar gebeden en niemand wist het, maar ze ging naar de dokter opnieuw voor controles en voor behandeling. En ze zeiden, nou, we kunnen niks meer voor je doen, want je bent genezen. We spreken over hoop. En wat in jou ligt, komt naar buiten. En maak er werk van dat er in jou de hoop van God aanwezig is. Weet je, die hoop komt naar je toe als je met hem wandelt. We hadden vroeger een mooi gezegde, wie met pek omgaat, weet je het nog? Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet. Dan moet je maar eens kijken. Ik heb wel eens met pek gewerkt, op een dak of zo, weet je wel. Dan moet je dan heet maken met zo'n brander. Nou, je kleren, die worden onherroepelijk, komen er ook onder te zitten. Maar als je met Jezus omgaat, in het Engels zeggen ze, it rubs off, weet je wel. Je komt tegen hem aan en een beetje van hem blijft ook aan jou zitten. Hoop voor de wereld. En dan uiteindelijk, hij heeft nog een ander voordeel, want hij ziet er goed uit. Hij was aantrekkelijk. Ja, weet je, ik heb die film van Freddie Mercury gezien. Die is nieuw, ik was jaren geweest en mijn twee voorgangers van onze gemeente, Wilmar en John, ons team daar, die hebben, we gaan maar naar de bioscoop met jou. Nou, was geweldig leuk, zo'n grote kan met popcorn en Coca-Cola en een hotdog. En wij naar die film. En weet je, ik werd zo aangeraakt door het verhaal. van Freddie Mercury. Als je dan nagaat waar die liedjes van hem uit voortkomen. Je kan het wel of niet leuk vinden. Je kan zeggen, ah, weet ik veel allemaal. Zijn levensstijl. Maar je ziet dus een mens. Wat strijdt. En wat heel veel ellende meemaakt. Een zoekende is. In het midden van zijn verwarring. En al zijn omstandigheden. En nou ja, de conclusie die ik eruit heb. Ieder mens is waardevol. Ieder mens is prachtig. Ik vind het ook geweldig fijn om met mensen te praten. Ik doe dat wel eens. Dan ga ik wel eens naar het winkelcentrum. En dan heb ik een kop koffie. En dan zoek ik contact met mensen om eens gewoon te luisteren. En te kijken naar hun leven. Dan maak je heel veel leuke dingen mee. Je maakt goede vrienden. Je maakt contacten. En ja, David had een voordeel dat hij er goed uitzag. Maar in feite zijn we allemaal prachtig. En later zegt hij het ook op een gegeven moment, hoe staat het in het Nederlands? Ik ben geweldig toebereid of zo, zegt hij dat. Ik weet niet hoe het in het Nederlands staat. Dan staat hij waarschijnlijk naar zichzelf te kijken. Nou, God heeft mij geweldig mooi gemaakt. God heeft mij geweldig mooi geschapen. En het is een vijand die altijd me wil om je lelijk te laten voelen. Verworpen, niets waard, niets nuttig. We hebben het zo vaak meegemaakt, ook in Zuid-Amerika. Zodat de mannen, ik werk veel met mannen. En dan kom je mannen tegen en die zijn heel onzeker in het leven en alles loopt fout. Hun werk gaat niet goed, hun relatie gaat niet goed, het gaat niet goed met de kinderen, het gaat niet goed met hunzelf. En als je dan dieper gaat kijken, dan kom je terug bij die vaderfiguur. Die heel vaak er niet geweest is. Een van onze voorgangers, John, zijn vader was een toverdokter. Een toverdokter, een man die het occulte bewoog. En het was de bedoeling dat John ook toverdokter zou worden. En dan kwam hij bij ons aan de kerk en werd hij door die vader enorm bekritiseerd. Je bent verkeerd bezig. Ik heb alles, zei hij dan. Ik heb geld, ik heb vrouwen, ik heb macht, ik heb alles wat ik wil. En jij hebt niks met jouw God. Jaren later stond hij daar voor mij, die toverdokter, om zijn leven aan de Heer te geven. En toen het moment kwam om te sterven, is die aan de hand van zijn twee zoons, die beide christen zijn, is die vertrokken naar de hemel. En ieder mens is waardevol. Jij bent waardevol. De duivel komt vaak om je te laten zien dat je niet bent en dat je een mislukkeling bent of dat je niks kan. En als je het gelooft, ja, dan gaan dingen ook vaak niet goed. Maar Jezus zegt andere dingen van jou. Dus we het even bij elkaar halen nog. Om af te sluiten, dan zien we dat hij dus, hij was dapper. En dan was hij ook strijdbaar. Hij bleef niet zomaar zitten. Hij was verstandig in zijn woorden, met zijn woorden. En dan uiteindelijk komt de conclusie waar het allemaal om gaat. En de Heere is met hem. Jezus heeft gezegd, ik ben met je alle dagen. Als ik niet zou weten dat Jezus met me was, zou ik vandaag nog terugkomen naar Nederland. Maar een van de dingen die we gezien hebben, ook te midden van allerlei gevaren en omstandigheden, het feit dat ik hier sta is een wonder. Ik had zeker al heel vaak om zeep gebracht kunnen zijn en Thea ook. Maar één ding weten we. Hij is met ons. Hij is met jou. Hij is met je kinderen. Hij is met je gezin. Hij is met je. Zullen we samen afsluiten en het aan de Heer bekendmaken en het ook toepassen. Ik zou je willen vragen om te gaan staan even. En pas het ook toe. Neem dit gewoon voor jezelf. Neem dit. Weet je, het geloof, ja, is een vreemd verschijnsel. Wat is nou eigenlijk geloof? Geloof, hoe voel je dat? Nou, dat voel je ook niet echt. Want geloof is geen zaak van verstand. Geloof is een zaak van de geest. Het is voor ons veel moeilijker om aan te voelen hoe dat werkt in die geestelijke wereld. Maar naarmate je meer bedreven wordt met de geestelijke wereld, leer je beter Gods stem te verstaan. Je leert beter het geloof te hanteren. Het is gewoon een kwestie van oefenen en doen. Maar in ieder geval, het geloof is de hand die dingen van God pakt en ze naar je toe brengt. En als je op dit moment in bepaalde omstandigheden zit, of je wordt aangevallen, ik zou willen zeggen, kijk even naar David, maar kijk daar door hem heen naar Jezus. En leer van dit voorbeeld. Als jij aangevallen wordt in je leven, blijf niet zitten bij de pakken neerzitten, maar ga staan de wereld heldhaftig, want Jezus is met je en je mag die omstandigheden, je mag die vijand aanspreken en zeggen, maar ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God. Mijn kinderen zijn aan God opgedragen. zijn aan Jezus opgedragen. Mijn huwelijk is aan Jezus opgedragen. Mijn leven is aan Jezus opgedragen. En ik zie ook duidelijk mensen hier die door een woestijn zijn gegaan. En eigenlijk ben je er nog niet helemaal doorheen. Maar God zegt tegen je, hef je hoofd maar op. Alle beschuldigingen die op je afgekomen zijn, alle verwerping. Ik heb het gedragen aan het kruis. Kijk maar naar mij. Ik draag het voor je. Vader, we geven u alle dank en eer. Dus we kijken naar David. Wat een geweldige inspiratie. Die jongeling die hem zag. Die zei, ja, ik ken een zoon van Isaï. Ik heb hem gezien. Hij kan spelen. Hij is dapper. Hij is strijdbaar. Hij is verstandig in zijn woorden. En de Heer is met hem. En ik heb zo het gevoel dat God dat ook over jou zegt. Wees maar dapper. Wees strijdbaar. Schijn, straal. Want jij bent door God gemaakt. Je bent prachtig. En heb zijn woord op jouw lippen. En God is met je. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Amen.